Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst waarin ik voor ons voor zou gaan door meneer Schinkelshoek. De kerkraad heeft enkele afkondigingen voor u, wat betreft de diensten. Voor volgende week zondag, 28 januari, hoopt om 10 uur dominee Kommery voor ons voor te gaan en om 5 uur onze eigen predikant, dominee Kroneman. Aanstaande woensdag, 24 januari, zullen er weer Bijbelkringen zijn in de gemeente. Dit alles zo leren wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is ook voor de kerkvoogdij voor het onderhoud van het gebouw. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. We gaan zingen met elkaar Psalm 64, vers 9, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Zegen. Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten wij onze eredienst voortzetten. En laten wij dat doen door met elkaar te gaan zingen, en wel van Psalm 48 en daarvan het eerste vers. 48, het eerste vers. De Heer is groot, elk zingt zijn lof, in Salem, stad en hemelhof. En wat er verder volgt uit dat eerste vers van Psalm 48. rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op den Heer alleen. De oprechten zullen wel tevreden, terwijl ze hem hun harten wijden, zijn naam beleiden. Dat is het 10e vers van Psalm 64, die we met elkaar zullen zingen na het beleiden van het geloof. Maar eerst doen we met de kerk van alle plaatsen en tijden belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En vanmiddag doen we dat met de woorden van de apostolische geloofbelijdenis. En laten ieder van ons het met meebelijden in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Deze middag wil ik de Bijbel openen in het Oude Testament, terwijl in het boek van de Psalmen. En dan Psalm 122. Laten we die met elkaar lezen. Psalm 122. Een pelgrimslied van David. Ik ben verblijd wanneer zij tegen mij zeggen, wij zullen naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan binnen uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die hecht samengevoegd is. Daarheen trekken de stammen op, de stammen van de Heere, naar de ark van de getuigenis van Israël, om de naam van de Heere te loven. Want daar staan de zetels van het recht, de zetels van het huis van David. Bid om de vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u liefhebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn, rust in uw burchten. Omwille van mijn broeders en mijn vrienden spreek ik nu, vrede zij in u. Omwille van het huis van de Heere onze God zal ik het goede voor u zoeken. Tot zover onze schriftlezing. Laten we de Heer om een zegen vragen over deze zijn dienst, om de opening van het woord en de bediening van de Heilige Geest. Groot bent u, Heere, en zeer te prijzen. Uw grootheid kent geen getal. U bent onmetelijk. En als kleine mensen van deze aarde naderen wij tot u. Buigen wij voor u. Bidden wij tot u. In de wetenschap dat wij alles van u nodig hebben. In de wetenschap dat u een God bent die hoort en verhoort. En daarom roepen wij u aan met al onze vragen, noden, zorgen, problemen. en komen wij tot u. Zo ook vanavond in deze dienst. Als de gemeente gekomen is naar uw huis om dat woord te horen, de Bijbel ligt open, nog even, en de Bijbel en het woord zal gesproken worden. Uw woord mag uitgelegd worden, toegepast worden. Wat heeft het te zeggen, uw woord, voor ons in dit leven? Op wat de gemeente bemoedigd, versterkt, naar de dienst naar huis mag gaan, om op die wijze de week weer in te kunnen, getroost te gaan, bemoedigd, om de strijd in het leven verder aan te gaan. Want het leven, door uw woord tekent het ons, is een tranendal, een strijdtoneel. En u weet het, Heren, u kent het, onze harten. En daarom bidden wij tot u om in die strijd van het leven, in de woestijnreis, in de pelgrimsreis van ons bestaan, op u te vertrouwen, overeenkomstig uw woord te leven, en zo de weg te gaan naar het Vaderhuis, de stad die fundamenten heeft, waarvan God zelf de bouwmeester en de kunstenaar is. U bent de getrouwe, en u laat uw woord verkondigen, en u klopt daarmee op de deuren van ons hart elke keer weer. En u roept ons toe, doe mij nou toch open, voor het eerst of weer opnieuw. Luister naar mij en volg mij, want ik ben God en niemand meer. Ik heb geen lust in de dood van de goddelozen, maar dat je je bekeert en dat je leeft, eeuwig zult leven. Zult u zo ook de prediking van vanavond zegenen. Als we stilstaan bij Psalm 122, een lied Hama'alot, een pelgrimslied. Een lied wat de Israëlieten zongen als ze in de buurt van de tempel kwamen, of al eerder, zicht hadden op het huis van God. We zijn verblijd, want we zien de tempel, we zien de tabernakel. We zijn verblijd, want we kunnen naar het huis van u, om u te loven, te prijzen, te eren en te dienen. Dat vanavond ook zo ons hart gesteld is. We zijn blij, omdat we in het huis van u zijn. We zijn blij, omdat we uw stem weer mogen horen. We zijn blij, omdat de vertroostende woorden van u weer tot ons komen. En dat wij door die vertroostende woorden versterkt en bemoedigd mogen worden. Wilt u zo, Heren, met de gemeente zijn vanavond, ook de komende week. Wilt u wereldwijd zijn met uw kerk en met uw gemeente, waar ook. Veel vervolging, veel verdrukking. Christenen moeten lijden, omdat ze uw naam belijden. Christenen die het moeilijk hebben, die zitten in gevangenissen, concentratiekampen, voorgangers, gemeenteleden die verboden worden om in de kerk te komen, die verboden worden om voor te gaan, die gedood worden ter wille van uw naam, aangrijpend. En mogen wij nog in relatieve rust en vrede samenkomen, ook te midden van een woelige stad, waar het leven doorgaat, mag hier een rustpunt zijn. Rust om te horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Dan kunnen we niet dankbaar genoeg zijn als we op kunnen gaan naar het huis van u, om weer dat woord te horen. Wilt u ook zijn, Heren, met uw volk Israël. Het zijn de beminden om der vaderen wil. Het is u, uitverkoren volk. Wilt u het deksel van hun aangezicht wegnemen, opdat gans Israël zalig zal worden? Vervul de rijke belofte in uw woord voor Israël staan. Juist ook in deze moeilijke tijden waarin zij verkeren, geef dat ze terugkeren naar de levende God van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van onze Heer Jezus Christus, dat ze hem nederig vallen te voet, dat er een massale volksbekering mag zijn in Israël. Terugkeren naar de God die zoveel grote wonderen gedaan heeft in het volk van Israël. Uitgeleid uit Egypte, geleid door de woestijn, gebracht in het beloofde land, weggevoerd uit het beloofde land, weer teruggebracht in het beloofde land. Heren, wat een wonderen doet u. U heeft het laten zien. De Messias is gekomen uit het volk. Er was geen koningshuis meer in volle omvang. Slechts Jozef en Maria als nazaten en toch uit die afgehakte tronk met een reisje geboren, de zaligmaker. Hij is gekomen. Hij is gekomen voor Jood en Heiden, want uw volk heeft hem uitgeworpen, weg met hem. En zo is het evangelie ook tot de heidenen gegaan. En mag het evangelie wereldwijd verspreid worden, waar ook, welke plaats ook en in welke taal ook. En dat wij, heren, uw volk Israël dan tot jaloersheid verwekken. Dat wij laten zien dat we Jezus van Nazareth navolgen als onze zaligmaker, heiland. En dat wij alles van hem verwachten. En dat het goed is onder zijn vleugels te verkeren, want daar is rust, vrede en leven. Wilt u zo, heren, de woorden van vanavond in de prediking zegenen, die thuis zijn overdacht, dat ze in alle helderheid voor de geest mogen komen, dat de tekst uitgelegd mag worden, toegepast mag worden, dat het is tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Wilt u, heren, met ons zijn in alles, in spreken en in luisteren, de gemeente die hier zit, mogelijk thuis meekijkt en meeluistert, rust en vrede geven, opdat het woord in onze harten zal klinken. En dat de klank van uw woord weerklank geeft in ons hart. En dat wij niets anders kunnen dan opstaan en u te volgen, achter u aan te gaan. Wilt u, Heere, zo een goede dienst geven, dat het is tot de eer en tot de verheerlijking van uw grote naam, tot opbouw van kerk en gemeente, en dat wij vanavond horen voor het eerst, of weer opnieuw, wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft, ja, wat de Geest tegen mij heel persoonlijk te zeggen heeft. Wilt u, Heere, het werken? Wij vragen dit om Jezus wil, uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen. En wij willen dat doen uit Psalm 122. Psalm 122. En dan zingen we alle drie de versen 1, 2 en 3. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En ook het tweede vers. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op, waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. En ook het derde vers. Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugde en lust. Versen 1, 2 en 3 van Psalm 122. De tekstwoorden voor de preek vindt u in het eerste vers van Psalm 122. Een pelgrim ziet van David: ik verblijd met degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis van de Heere gaan. Het eerste vers als uitgangspunt voor de prediking. Als thema boven de preek: kom, ga met ons. Tweetal gedachten. In de eerste plaats gaan met blijdschap. En in de tweede plaats bidden voor vrede. Dus als thema: kom, ga met ons. En dan tweetal gedachten: gaan met blijdschap en bidden voor vrede als tweede gedachte. Gemeente, jongeren, gaan wij met vreugde naar de kerk? Of is het een gewoonte die we doen en er verder niet meer over nadenken? En als je dan in de kerk bent, dat je denkt: nou ja, ik zit de dienst wel uit. Dan horen we in Psalm 122 een ander geluid. In deze psalm wordt Israël opgeroepen om naar het huis van de Heere te gaan. Jeruzalem, daar staat die. In Jeruzalem staat de tabernakel. Daar staat de tempel van Salomo op de berg Sion. De stammen gaan daar naartoe om de grote feesten te vieren van Israël. En Israël kende aardig wat feesten. En deze feesten worden gevierd in opdracht. Opdracht van de Heere. We lezen bijvoorbeeld in Exodus 23. Drie reizen in het jaar zult u mij feest houden. En die feesten in Israël gaan gepaard met blijdschap, met vreugde. Het waren hoogtepunten in het volksleven. Drie feesten worden er genoemd in Exodus 23. Het feest van de ongezuurde broden, Pascha. Het feest van de eerstelingen, Pinksterfeest. En het feest van de inzameling of het loofhuttenfeest. En in de vroege kerk kom je de gedachte tegen, en wordt het ook wel uitgesproken, dat het loofhuttenfeest verbonden wordt met de geboorte van de Heer Jezus. Het zou kunnen, want uiteindelijk weten wij de geboortedatum van de Heer Jezus niet. Het zou mooi zijn, drie feesten in het Oude Testament: Pasen, Pinksteren en Kerst. En deze feesten die worden opgangsfeesten genoemd. Voor die feesten gold ook een verplichting om te gaan voor Israël. Te gaan naar Jeruzalem, naar het heiligdom. En waarom dan deze verplichting? Om voor het aangezicht van de Heere te verschijnen en in blijdschap de Heere te ontmoeten. Want Hij is immers de genadige. Hij is immers de barmhartige. Daarom houdt u feest voor mij. Die feesten hebben een dubbele betekenis. Pascha herinnert aan de uittocht uit Egypte, maar ook het begin van de gerstenoogst. Het feest van de eerstelingen wordt 7 weken na het feest van Pascha gevierd, begin van de tarweoogst. Pinksteren. Men gedenkt ook in die dagen dat de wet aan Mozes is gegeven. Want dan 50 dagen na de uittocht stond Israël bij de voet van de Horeb in de Sinaï. In het Nieuwe Testament heeft dat feest van de eerstelingen de betekenis gekregen van het Pinksterfeest. 50 dagen na het paasgeef wordt de geest uitgestort. Het feest van het loofhutten doet denken aan het verblijf van Israël in de woestijn. Maar het is ook het feest van de inzameling van de oogst. Israël moest die loofhutten te maken, omdat ze eraan herinnerd zouden blijven dat zij in de woestijn in hutten moesten leven. Met andere woorden, slaat je pinnen nou niet te vast in de aarde. Het is doortrekken, het is verder gaan. feesten die in Israël een diepe en brede betekenis hebben gekregen. Ik heb het al gezegd, ze worden genoemd de opgangsfeesten. Men trok vanuit de woonplaats naar het heiligdom. Eerst was dat de tabernakel in Silo en later de tempel in Jeruzalem. En als ze gaan, dan is de blijdschap. Daarom is deze psalm ook een psalm van lof. Blijdschap, een vreugde. En waarom is het dan een psalm van blijdschap, een vreugde? Nou ja, de Heer heeft zich verbonden met Israël. Hij laat zijn betrokkenheid met het volk zien. Hij is er voor hen. En hij wil dat ze hem eren en dienen. Hij geeft immers de oogst. Hij geeft immers de zegen. En waar kan je beter je dank brengen dan in het huis van de Heer? Beter je dank brengen dan in Jeruzalem. De stad waar de tempel staat. En in die tempel staat de ark van de verzoening in het heilige der heiligen. Als het ware Gods troon op aarde. De Heere wilde te midden van zijn volk wonen. Boven de ark, boven dat gouden verzoendeksel. De ark van het verbond. Met het deksel van de verzoening van zuiver goud. Waar de Heere liet zien, ik wil met jullie zijn. De hoge priester moest er één keer per jaar naar binnen. En een lam met bloed. En dan moest hij dat sprenkelen voor de ark en op de ark. Hij moest de verzoening doen voor zijn eigen zonde. Hij moest verzoening doen voor de zonde van het volk. Hij moest zo laten zien dat er buiten verzoening geen gemeenschap met de Here te krijgen is. Gods troon op aarde stond centraal in de oud-testamentische eredienst. Sommigen hebben bij deze psalm zich wel afgevraagd of deze psalm werkelijk van David is. Daar is verdeeldheid over. Want in de tijd van David was de tempel er nog niet in Jeruzalem. In de tijd van David was Jeruzalem ook nog geen imposante stad. Dat komt pas later onder zijn zoon Salomo. Hoe het ook zij, het beeld en de betekenis is er niet minder om. De mannen van de stammen moeten opgaan. Ze moeten opgaan naar Jeruzalem en onderweg praten zij, zingen zij. En wat zingen zij dan? Nou ja, onder andere Psalm 122. En dan zingen zij, ik ben verblijd wanneer men tegen mij zegt, wie, zie, wij staan gereed om naar het huis van de Here te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Prachtig. Als het zo zou zijn in onze straat, als het zo zou zijn in ons dorp, in onze stad, doe als wij, eensgezind, opgaan naar het huis van de Here, in blijdschap, op weg naar de stad van de vrede. Naar het huis van God gaan, in eensgezindheid, de plaats waar de vredevorst wordt verkondigd, waar zijn naam wordt aangeprezen. Waar zijn naam aan de harten van de gelovigen wordt gelegd. Die naam van Jezus. Messias, vredevorst. Deze psalm is een pelgrimslied. Hamaalot. We kennen 15 van die liederen in de Bijbel. 120 tot en met 134. Eén bundel in het boek van de psalmen. En uit die bundel werd gezongen als men vertrok vanuit eigen dorp op reis naar Jeruzalem. Hamaalot betekent zoiets als lied van de opgangen, lied van het stijgen. Jeruzalem ligt ten opzichte van de stad Jeruzalem, de tempel ligt ten opzichte van de stad Jeruzalem hoger dan de stad zelf. Je moet een berg op. Om het huis van de Here in te gaan, moet je dus stijgen. En daarom een lied van opgangen. Je moest naar boven toe. Je moest naar het huis van de Here. Je moest hogerop. En daarom een lied Hamaalot. Een lied van stijging en van opgangen. En misschien Als de pelgrims waren gekomen bij de poort die toegang gaf tot het tempelplein, dat men het zong. Ik ben verblijd wanneer met mij God vruchtig opwekt, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. Wij zullen gaan in dat huis van de Here. Zijn wij blij als we naar het huis van de Here gaan? Zijn wij blij als ze tegen ons zeggen, kom, ga met ons en doe als wij? Jongeren, ouderen, jongens en meisjes, als je een uitnodiging krijgt voor een feestje van een vriendje of een vriendinnetje voor de verjaardag, dan vind je dat toch fijn, dat je uitgenodigd wordt. Probeer je niet over te slaan, daar wil je bij zijn. En als je een uitnodiging krijgt van de club van de kerk om te komen, jeugdvereniging, catechisatie, of ik krijg een uitnodiging elke zondag om in de kerk te verschijnen. En dat krijg je elke zondag. Want de deuren gaan open. Zijn we dan ook blij? Vinden we het fijn? Of we in het huis mogen komen? Of? Er zijn veel landen waar je niet zomaar naar de kerk kan gaan. En als je gaat, ga je vaak met gevaar voor eigen leven. Dan moet je er moeite voor doen, in alle voorzichtigheid, om in het huis van de Here te komen. Want de regering of een andere godsdienst wil het niet. Wij beseffen het meestal niet dat christenen wereldwijd vervolgd worden, moeite moeten doen om in het huis van de Here te komen. En wij dan een geweldig groot voorrecht hebben dat wij zondag aan zondag ongestoord hier mogen komen. Of vind je eigenlijk die moeite die je zelf nu al moet doen, ondanks dat het allemaal ongestoord kan, al te veel? Zoeken we naar uitvluchten? Misschien als je maar iets voelt in je voet of in je teen. Ja, ik ga vanmorgen maar niet, of ik ga vanavond maar niet. Uitvluchten. De Israëlieten moesten er moeite voor doen. Velen moesten een eind lopen om naar het huis van de Here te gaan. Langs stoffige wegen. Warme omstandigheden. Je moest ook uiteindelijk nog die berg Sion beklimmen. En toch zeggen ze, we zijn blij als we naar het huis van de Here gaan. Misschien vraagt er iemand zich wel af, ja, waarom zou ik eigenlijk naar het huis van de Here gaan? Geef nou eens een goede reden op. Is in de kerk zit nou eigenlijk niet allemaal maar een beetje tijdsverspilling? Ik kan toch veel beter dingen thuis doen? Word ik wijzer van de kerk? Waarom zou ik blij zijn? Als je aan een christelijk gezin komt, moet dit eigenlijk een overbodige vraag zijn. Waarom je mag en waarom je moet blij zijn? Want wie zijn wij eigenlijk als mensen? Want ja, dat zijn wij mensen. En wat zegt dat nou ons dat wij mensen zijn? Dat betekent dat wij geboren zijn één keer. En dat betekent dan ook, als tegenover, dat we een keer zullen sterven. En dan? Misschien redeneer je wel, nou ja, dan is het leven over, op en uit. Dood is dood. Dat hoor je natuurlijk heel veel in deze samenleving. En we willen dat misschien ook wel heel graag horen. Dan verontrusten we ons geweten niet. Maar dood is niet dood. Er is leven na dit leven. De Bijbel laat het ons kristalhelder en duidelijk horen. De Bijbel schrijft over mensen. Die laat ons zien wie wij geweest zijn. Zonderloos. Gemaakt om eeuwig te leven. Geschapen naar het beeld van God. Bestaande uit kennis, gerechtigheid en heiligheid. Op volmaakte wijze waren Adam en Eva dat. En op die wijze konden zij ook in contact komen met God en communiceren met God. Adam kende God aan de wind des daags. Maar de Bijbel zegt ook wat er van ons geworden is. Genesis 1 begint het goed. Genesis 2, de mens geschapen, de vrouw komt erbij. Man en vrouw wordt het dan. En dan in Genesis 3. Dat tekent de Bijbel wat wij gedaan hebben. We hebben geluisterd naar die Satan. vrijwillig en moedwillig hebben we ons overgegeven. En daarom hebben we geen bestaansrecht meer in het paradijs. Want de Heer heeft ons uit dat paradijs gezet. En dat wij buiten het paradijs leven, is toch geen fabeltje. Dat is toch niet zomaar een verzinseltje van de Bijbel. Dat lezen we dagelijks in de krant. Dat ondervind je misschien wel in je eigen leven. Oorlogen, misdaden, wat doen mensen elkaar allemaal niet aan? Als die mensen allemaal naar het beeld van God zouden zijn geschapen, en dat zou zo zijn gebleven, hadden ze dit allemaal niet gedaan, wat er nu op deze wereld plaatsvindt. Soms lees je dingen te gruwelijk voor woorden. Gevolgen van de zonde, gevolgen van het falen van ons in het paradijs. Maar stopt het dan? Trekt de Heer zich dan terug van deze aarde? Laat die Adam en Eva over aan hun eigen lot? Nee, gemeente. Dat is het machtige wonder van Gods opzoekende liefde. Want hij komt vanuit de hoge hemel. Zoekt die Adam en Eva op. Waar ben je? Zijn opzoekende liefde. En hij belooft in die ontmoeting. Ja, Adam en Eva verschuilen zich. Ze trekken zich terug. Ze bedekken zich met boombladeren, vijgenboombladeren. Ze denken God te kunnen ontlopen, maar de Heere vindt ze. En dan laat hij horen dat hij verlossing gaat bewerkstelligen. Belooft hij zijn zoon, Genesis 3 vers 15. En is die belofte dat zijn zoon zou komen dan een fabeltje geweest van de Heere? Nee, gemeente, dat is historisch aan te tonen. Hij is hier op aarde geweest. Hij is gekomen en hij heeft geleden. Hij heeft de zonde gedragen. Hij heeft betaald aan het kruis. Hij heeft het gezegd, het is volbracht. Hij is opgevaren naar de hemel. En dan zit hij nu aan de rechterhand van de Almachtige Vader. Nog één ding staat eruit van al die heilsfeiten. Dat hij terug zal komen met de wolken van de hemel. Dat is de boodschap die in de kerk hoort. Dat wordt zondag aan zondag verkondigd. De ene keer meer dit en de andere keer meer dat. Afhankelijk natuurlijk een beetje van de tekst. Maar hier hebben we de hoofdboodschap te pakken. Wij mensen leven in zonde. Maar de Heere komt met zijn genade tot ons. Hij biedt ons de Christus der Schriften aan. Door het woord wat hij gegeven heeft. Door het evangelie. En misschien zeg ik, nou ja, ik hoor in de kerk wel allerlei moeilijke woorden en dat zou kunnen. Maar als je naar catechisatie gaat, worden die moeilijke woorden heus wel uitgelegd. Als je iets wil leren, dan leer je het ook. Vaak hebben we maar gebrek aan interesse. De kerk houdt onze spiegel voor door middel van de prediking. Het laat ons zien wie wij zijn. Maar het laat ons ook zien dat God met zijn opzoekende liefde is gekomen. Dat je in het eeuwige leven wat je kwijt bent geraakt, terug kunt krijgen. Hoe dan? Door geloof in de Zoon van de levende God. Door geloof in Jezus alleen. Hij is die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij zalig moeten worden. Hij die van zichzelf getuigt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. Als je dit nou toch hoort, springt je hart dan niet op van vreugde? Dat er redding voor je is. Dat de Zoon van God gekomen is. Je mag naar de kerk, je kunt naar de kerk. En dan hoor je, ondanks wie je bent, dat je verlost kunt worden. Dat je het eeuwige leven weer kunt krijgen. Naar de kerk gaan om te geloven wat er gepredikt wordt tegen je. Zoals onze vader in de Dordtse leerregels dat ook al hebben gezegd. Opdat mensen tot geloof worden gebracht, zendt God in zijn goede tierenheid. Prachtig woord, goede tierenheid. Goedheid, genade, verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Overtreffende trap. Het is niet zomaar een boodschap. Het is een zeer blijde boodschap die u krijgt te horen. En hij laat dat evangelie komen tot wie hij wil en wanneer hij wil. En hij wil nu dat u dat hoort. En hij laat het u ook horen. En door die dienst, door de dienst van de prediking, worden mensen opgeroepen tot bekering en geloof in Christus, de gekruisigde. In de kerk roept God mensen tot zich, kom tot mij. In de kerk wil hij zich laten ontmoeten, wil hij in het midden zijn van zijn gemeente. In de kerk gebeurt het ook. Daar werkt de Heilige Geest. Wij als mensen zijn eigenlijk beklagenswaardige mensen. Als je in de kerk zit, zit je eigenlijk in de beklaagde bank. En waarom dan? Nou ja, wij staan toch schuldig tegenover God. En in de prediking worden wij als het ware voor de rechterstoel van God gedaagd. Voor het gericht. Psalm 122 wijst er ons ook op. De stoelen van het gericht staan daar. En wat betekent dat? Gemeente, prediking is niet vrijblijvend. Het is niet zo, ik kom naar de kerk en ik zit het uit en ik zit het maar uit en ik ga maar weer lekker naar huis. Nee, er is wat tegen je gezegd. Op een indringende wijze. En wat doe je ermee? Eenmaal als wij voor het gericht van de levende God zullen komen, Gods rechterstoel, zal de vraag toch gesteld worden: wat heb je nou met mijn evangelie gedaan? Wat heb je met mijn zoon gedaan? Ben je eraan voorbij gegaan? Heb je hem links laten liggen? Mijn blijde boodschap heb ik laten verkondigen. Je hebt het misschien wel 60, 70, 80 jaar gehoord. En niets mee gedaan. Heb je het geloofd? Of vond je het allemaal wel prima? Dat is de ene kant van de prediking. We worden voor het gericht gedaagd. De rechterstoelen staan daar. Maar als je in de kerk zit, mag je ook weten dat de advocaat, de vrijpleiter in de zaal is. Wie? Onze Heer Jezus Christus. Hij is in zijn gemeente aanwezig tijdens de prediking. Want hij wil dat woord werken door de Heilige Geest. En de Heilige Geest wil die Christus toepassen in je hart. En dan krijg je vrijspraak van zonde, schuld en straf. Alle reden om naar de kerk te gaan. Een reden voor blijdschap. En als je vrijgepleit bent door het geloof in Jezus, dan krijg je, nee, dan heb je het eeuwige leven. Want die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Door het geloof begint het eeuwige leven hier al op aarde. Want je bent vrijgesproken. Door het geloof in de Zoon van God gaat de poort van het paradijs weer voor je open. Die poort die gesloten was. Dat is de kracht van de prediking. Dat is de kracht van het christelijk geloof. Dat is de kracht van de aanwezigheid van Jezus Christus in zijn huis en in zijn gemeente. Je mag hoop en verwachting hebben. Want het is de belofte van het laatste Bijbelboek. Er komt een vernieuwde hemel en er komt een vernieuwde aarde. Gelovigen zullen eenmaal eeuwig leven in alle volmaaktheid. Gemeente, dan springt je hart erop van vreugde. Als je ouder wordt, merk je de afbraak in je lichaam. Je kan dat minder, je kan dat minder. Dat gaat slechter en dat gaat minder goed. En als je dan dit hoort, dat er eeuwig leven is weggelegd voor een ieder die op die naam vertrouwt en die naam gelooft, dan spring je erop van de vreugde. Dan wil je toch niets anders dan in het huis van de levende God te zijn. Want dan mag je weten dat je verlost wordt uit de misère van je eigen leven. Dan mag je het weten, het kan ook voor mij. En dat is eigenlijk gelijk het unieke van het christelijke geloof. Bij al die andere godsdiensten moet je het zelf doen. Bij het jodendom, het ultra-orthodoxe jodendom roepen ze, nou jij moet de Torah maar houden. Hou je daar maar aan en dan komt de Messias en dan zit het wel goed met je. In de islam heb je de 5 zuilen. Hou je daar nou maar aan? Dan zal het wel goed met je komen. In het boeddhisme hebben ze het over een karma. Dan kan je boven jezelf uitstijgen. En dan komt het wel goed met je. En zo hebben ze allemaal hun eigen reden waar ze je op jezelf terugwerpen. Je moet het zelf doen. Maar het christelijk geloof zegt niet dat je het zelf moet doen. Er is een ander die het voor je gedaan heeft. Er is een redder in de zaal, een vrijpleiter, een advocaat. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Die hebben wij. Hij heeft alles gedaan. En elke zondag mag die naam in uw midden verkondigd worden. Dan is het toch reden voor blijdschap. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Dan ben ik blij als er altijd weer mensen in de kerk zijn. Jonge mensen, oudere mensen. En natuurlijk niet, het gaat niet om de dominee, het gaat ook helemaal niet om de preek van de dominee, nee, absoluut niet. Maar het gaat erom dat die boodschap tot u komt. Die zeer blijde boodschap. Dat je in het huis van de Here bent. En dat je de boodschap van het heil en van de redding mag horen. Want Jezus is gekomen naar deze aarde. En hij roept u op, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En als je nou tot hem komt, dan werp ik je niet uit. Wat een woorden. Een woorden van heil. Woorden van genade. Woorden van de zaligmaker zelf. Dat is toch alle reden om in het huis van de Here te zijn, zijn naam te loven en te prijzen en te danken. Kom, ga met ons. Gaan met blijdschap was de eerste gedachte. En dan nu de tweede gedachte. Bidden voor vrede. De pelgrims, we zien ze opgaan vanuit hun dorpjes naar de stad van de vrede. Je zou het niet zeggen, Jeruzalem. Stad van de vrede. Eerder een stad of van de conflicten. En toch betekent de naam dat. Jeruzalem, stad van vrede. Jerusalem is shalom. Jeruzalem, stad van de vrede. Een stad waar zich veel heeft afgespeeld. In de geschiedenis. Ook met betrekking tot de heilsgeschiedenis natuurlijk. De heilsfeiten. Het is een stad waar God gewerkt heeft om het heil, de redding voor mensen te bewerken. Hoe vaak lezen we de naam van Jeruzalem niet in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament? De hoofdstad van Israël. De stad waar de stammen naartoe opgaan om de God van Israël te aanbidden. In het Oude Testament lezen we dat God deze stad heeft uitgekozen. Daar wil hij zijn naam vestigen. De stad die de woonplaats van God wordt genoemd. Een andere naam die je voor Jeruzalem wel leest is Sion. Sion is de heuvel, de berg waar Jeruzalem op gebouwd is. Afwisselend lezen we in het Oude en Nieuwe Testament Sion of Jeruzalem. En het is David die deze stad op de Jebusieten veroverd heeft. En hij maakt deze stad tot de hoofdstad van zijn koninkrijk. Het is zijn zoon Salomo die uiteindelijk daar de tempel laat bouwen. Ongeveer 400 jaar heeft de tempel van Salomo daar in al haar pracht en heerlijkheid gestaan. En dan wordt de stad verwoest met de tempel door de soldaten van de Babylonische koning Nebukadnezar. 70 jaar later komt het volk Israël weer terug, althans Juda en Benjamin. En dan wordt de stad en tempel onder de leiding van Ezra en Nehemia weer herbouwd. In de tijd van de Heer Jezus zijn de Romeinen daar de baas. Het gewone Joodse leven gaat door. Er wordt gegaan naar de tempel van Ezra en Nehemia, waar Herodes ook nog aan gewerkt heeft, of aan heeft laten werken. We lezen van de tempelbezoeken ook onder andere van de Heer Jezus. En als de Heer Jezus daar tegenover de tempel staat, dan ziet hij het lot van deze tempel. En dan huilt hij om Jeruzalem en haar tempel. Zij, uw vijanden, de Romeinen, zullen u op de grond werpen en uw kinderen ook. Er zal geen ene steen op de andere steen blijven staan. En hoe waar is het niet? De profetie is in vervulling gegaan. Als je al eens in Jeruzalem bent geweest en je bent daar op het tempelplein, waar ooit die tempel van Salomo gestaan heeft, staat de gouden rotskoepelmoskee en de Al-Aqsa-moskee. De tempel zien we niets meer van. Nou, de klaagmuur, de buitenmuur, daar kan je nog staan. Meer zien we er niet meer van. Want hij is verwoest 70 jaar na Christus door keizer Titus, de latere keizer Titus. En tot op heden is de tempel nooit herbouwd. En de tempel hoeft ook niet meer herbouwd te worden. Want het offer is gebracht door Jezus Christus, de Zoon van God. Toen hij stierf, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Met teken, de oudtestamentische eredienst is niet meer nodig. Het is alles volbracht in Jezus Christus. Het huidige Jeruzalem is het Jeruzalem wat gebouwd is en herbouwd is van de 16e eeuw. Het koningshuis van David is er niet meer. Israël is een republiek, een seculiere republiek geworden. De koningshuizen horen we niet meer van. Ja, maar er zou toch een eeuwig koninkrijk zijn van David? Het was toch beloofd? Is het dan allemaal voor niets geweest? Is het dan toch niet waar? Nee, gemeente. De belofte van het koningshuis wordt vervuld en is vervuld. We lezen het al in het Oude Testament van die afgehakte tronk van Isaïe. Er zal een klein reisje uit voortkomen. Matthäus in zijn evangelie wijst ons erop dat Jezus de zoon van David is. En hij is het die in het hemelse Jeruzalem de eeuwige troon van David bezit en in bezet houdt. Want hij is uit het huis van David. En hij is koning tot in de eeuwigheid. De stammen gaan in het Oude Testament vol blijdschap op. Om in het huis van de Here te zijn. Om daar te feest te vieren ter ere van de oogsten die de Heer aan hun gegeven heeft. De dichter hier ook verlangt ook naar de rust en de vrede die er is. Die het uit moet stralen voor het hele volk van Israël. Want wat kan je beter hebben dan rust en vrede? Oorlog zit toch niemand op te wachten. Mens onterend, aangrijpend oorlog. En als gevolg daarvan roept deze dichter ook om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat de eeuwige vrede in Jeruzalem mag heersen. Vrede en blijdschap houden immers verband met elkaar. Bij oorlog is de twist en tweedracht. Geen blijdschap, geen vrede. En daarom bidden voor de vrede van Jeruzalem. Bidden voor de vrede van Jeruzalem, omdat daar de tempel staat in het Oude Testament. Te bidden, omdat daar de ark van de verzoening staat in het Oude Testament. Daar vindt de dienst van de verzoening plaats. Daar gaat de hoge priester naar binnen, om de verzoening te bedienen. En als de verzoening toch bediend wordt, dan moet er toch vrede zijn. Maar gelijk beseffen wij dat we in gebrokenheid leven. Dat echte vrede ver te zoeken is. De tempel is weg. De offerdiensten in Israël zijn opgehouden. En toch bidden voor de vrede van Jeruzalem. Want de Messias is gekomen. De zaligmaker voor Jood en Heiden. Eén herder is hij voor die ene kudde bestaande uit Jood en Heiden. Eén kerk en één gemeente waarvan hij de zaligmaker is en koning is. En daarom bidt voor de vrede voor elkaar, liefde voor elkaar, naar elkaar omzien. Als het gaat over de christelijke gemeente, natuurlijk heel praktisch naar elkaar. Want waar liefde woont, daar gebiedt toch immers de Heere zijn zegen. De zegen van de vrede en de onderlinge gemeenschap en de verbondenheid met elkaar. Het past toch niet dat er strijd en oorlog is. In de stad waar de Heere woont, waar die aanwezig is en woont boven dat gouden verzoendeksel. Het kan toch niet zo zijn dat in het huis van de Heere strijd en ruzie is. We weten het allemaal. Maar we weten ook dat de praktijk veel weerbarstiger is. Wat heeft de zonde dan verwoestend huis gehouden? Als we een heel klein beetje thuis zijn in de geschiedenis van de kerk, dan weten we dat. Wat een strijd en ruzies in en om het huis van de Here. Soms heel klein menselijk. En hier de oproep van de dichter: bidden voor de vrede van Jeruzalem. Klein menselijk gedrag. Ook de Satan zit niet stil. Hij richt zijn pijlen op de christelijke gemeente. En hij wil dat klein menselijke gedrag wel gebruiken om de ruzie op te blazen. Maar hier de oproep tot vrede, om in alle rust en harmonie met elkaar te leven. Bidden voor de vrede van Jeruzalem is in eerste instantie natuurlijk gezien vanuit het oud-testamentisch perspectief voor de stad toen en daar. Het Aas-Jeruzalem, een oproep tot de stammen van Israël. Maar in nieuw-testamentisch perspectief is het ook een oproep voor ons. Dat ook wij bidden voor de vrede, natuurlijk voor het Aas-Jeruzalem zeker. Want niemand gunt een volk strijd en aanslagen, zeker niet. Maar het bidden voor Jeruzalem gaat hoger. Het stijgt boven het Oude Testament uit. Want de Bijbel is toch voornamelijk een geestelijk boek. Zonder aan haar historiciteit uiteraard tekort te doen. Maar het gaat ten diepste toch om het geestelijke Jeruzalem. En in dat geestelijke Jeruzalem zijn Jood en Heiden met elkaar verbonden in die ene olijfboom, Jezus Christus. En dat moet gestalte krijgen op deze aarde. Eenheid tussen Jood en Heiden. Eén in Hem door het geloof. Eén in Jezus Christus. Paulus in de brief aan de gemeente te Efeze, die wijst er ook op. Ja, zegt hij, de heidenen zijn in de lichtkring van het heil gekomen. In de lichtkring van Gods genade. U die eertijds verre waart. U, dat zijn wij, heidenen, zijn naderbij gekomen. We hebben buiten de redding gestaan. Maar door Jezus Christus zijn wij in die lichtkring van het heil gekomen. Jezus is in eerste instantie gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar nu, door zijn bloed, zijn ook de heidenen gekomen in de lichtkring van Gods verbond en Gods genade. Hoe scherp is de tegenstelling niet? U die eertijds ver waart, zijn nu naderbij gekomen. Nabij gekomen door het bloed van Jezus. Bloed. Dat wijst op het totale offer van de Zoon van de levende God. Het offer wat Hij gebracht heeft daar op Golgotha is van fundamentele betekenis. Daar kantelt de heilsgeschiedenis. Daar scheurt het voorhangsel. Heilshistorie. Want ook nu kunnen de heidenen gaan delen in de zegeningen van de zaligmaker door de dood van Christus. Door hem worden Jood en Heiden één. Door het werk van Christus worden de uitwendige muren geslecht. Middelmuur des afscheidsels van scheiding spreekt Paulus over. Die wordt weggenomen. Dat is een middelmuur die bestaat uit inzettingen. Bestaat niet meer. Artikel 25 van de Nederlandse geloofbelijdenis. Als het gaat over de ceremoniële wetten. Die gelden niet meer. Ze zijn vervuld in Jezus Christus. Hij is immers dat volmaakte offer. Het heil is uit de Joden, zeker waar. Maar het is nu niet meer alleen voor de Joden. Het is voor Jood en Heiden. Dan bidden voor de eenheid. Voor de vrede van het hemelse Jeruzalem. Vrede voor Jood en Heiden. Eén verbondsvolk. De gelovige Joden en de gelovige Heidenen. Onder de grote opredder Jezus Christus. Beide zijn zij op weg. door de woestijn van het leven, als pelgrimsvolk naar het vaderhuis hierboven, op weg naar de stad die fundament heeft, het nieuwe Jeruzalem. Dat is het geestelijk perspectief van Psalm 122. Dat is het geestelijk perspectief wat in het Nieuwe Testament verder ontvouwd wordt. Met name lees je dat ook in het boek Openbaring. Het aards Jeruzalem is een beeld van de kerk en de gemeente. Waar de stammen, de kerkvolk, de oprechte gelovigen naartoe gaan en samenkomen. Jood en heiden. In Christus is er een nieuwe geestelijke stad gekomen die het fysieke Jeruzalem overstijgt. We hoeven echt niet meer naar Jeruzalem. En we hoeven echt niet een eventuele nieuwe tempel daar te gaan aanbidden. Hoe mooi Jeruzalem ook is. En hoe ontroerend het ook is als je daar loopt. En als je zingt, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Maar het gaat er niet meer om. Het gaat niet meer om die aardse bedeling. Het gaat om de geestelijke bedeling die te vinden is in Christus Jezus. Daar gaat het over, geborgen te zijn in hem. De Heer Jezus zegt het tegen de Samaritaanse vrouw in de ontmoeting. Waar moet ik dan aanbidden? En dan zegt hij dat de aanbidding los van het huis van God, los van Jeruzalem is in Johannes 4. Op de aarde kan je overal, in elke gemeente, in elke kerk, God aanbidden. En dan ook bidden voor de vrede voor zijn huis. Bidden voor de vrede van zijn gemeente. Vrede, opdat de kerk mag groeien en mag bloeien. Bidden ook voor de persoonlijke vrede in ons hart. Maar het is alleen de vredevorst die vrede kan geven. Hoe dan? Door het geloof in deze vredevorst. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Hoe dan? Door onze Heer Jezus Christus. Gemeente, mag ik die hele persoonlijke vraag aan u stellen. Kent u die geestelijke vrede? Vrede die in je hart gekomen is als je in hem gelooft. Vrede die te zien is in de verhouding tussen de Heer en uzelf. Vrede die te zien is in de verhouding tussen u en uw naaste. Welke uittreksel leert de Heer Jezus van de wet aan zijn omstanders? God liefhebben boven alles. En dan de naaste als jezelf. Geloof werkzaam door de liefde. De liefde laat het zien dat je God lief hebt. En dat je je naaste ook lief hebt. Misschien met pijn en moeite met betrekking tot die ander. Het zou zomaar kunnen. Die ander die je wat heeft aangedaan. Maar als je iets van die eeuwige vrede hebt ervaren, dan weet je, er is er één die mij, zondaar, vrede geschonken heeft. Zou ik dan, als mens, geen vrede geven aan die ander en in vrede leven? Als u wat op leeftijd gekomen bent, misschien kijkt u dan wel rijkhalsend uit, verlangend uit naar die eeuwige vrede, naar het nieuwe Jeruzalem. Hoe ziet het daar nou uit? Johannes ligt een tipje van de sluier op in Openbaring 21. En daar zegt hij dit. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan bedoelt hij vernieuwd. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij gegaan. En de zee is niet meer. Met andere woorden, de zee is niet meer. Wil zeggen, de zonden zijn er tussenuit. Want in de Bijbel is de zee een beeld van de zonde en de ongerechtigheid. Het beest uit de afgrond komt op uit de zee. Dat is er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. De hemel komt naar de aarde. De stad van de vrede komt. De hemelse stad van de vrede komt naar de aarde om vrede op de aarde te brengen. Hemel en aarde worden verenigd tezamen. Ja, wie geeft die vrede? We zingen het wel. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en hij heelt alle smart. Kent u die naam? Kent u die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn Jezus, mijn lust en mijn lied. Hij is daar, hij zal regeren, de vorst van de vrede, in de stad van de vrede die naar de aarde komt. Daar zullen alle gezaligden leven, verenigd in lichaam en ziel, om hem eeuwig groot te maken, eeuwig te leven met hem. Want daar zal zijn God alles en in allen. Hij zal daar regeren in het nieuwe Jeruzalem. Jeruzalem dat ik bemin. Wel moeten zij ook varen die u beminnen, u lief hebben. Want daar is het lam dat al mijn zonden op zich heeft genomen. Daar is hij die mij vrij heeft gesproken van zonde, schuld en straf. Daar is hij die tegen mij gezegd heeft, kom in, gij gezegende van mijn vader, en beërf het koninkrijk, wat van voor de grondlegging van deze wereld voor u is weggelegd, eeuwig in te mogen gaan. Met lichaam en ziel, zonder zonde, eeuwig hem groot te maken, eeuwig hem te loven en te prijzen. Ik ben verblijd, wanneer met mij God vruchtig opwekt. Zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. U ook? Amen. Gemeente, we gaan ervan zingen. En wij doen dat van Psalm 125. En dan het vierde vers. 125, het vierde vers. Geef Heer den goede uwen zegen. Doe wel aan het vroom gemoed. Maar hem die onrecht doet en die zich neigt tot kromme wegen, zal God verdoen. Doch Israël leven en vrede geven. Het vierde vers van 125. Laten we danken en bidden. Heere, u komt alle dank en eer toe. Dat we alle rust naar uw woord mochten luisteren. Dat uw woord tot ons is gekomen. Dat wij dat woord mee naar huis nemen, overdenken, bemediteren. Aangrijpende woorden, indringende woorden. Verblijd zijn om naar uw huis te gaan. En verblijd zijn om het machtige heil wat u heeft bewerkt. En u vraagt van ons, geloof het nou, dat ik dit alles heb gedaan voor u. Dat wij buigen voor dat woord. Buigen voor u. En niets anders kunnen doen dan de toevlucht nemen tot uw Heer Jezus Christus. Wilt u het woord zegenen? Wilt u ook Dominic Kroneman met zijn gezin nabij zijn, zegen in alles? In het werk wat hij in het midden van de gemeente mag doen, wees hem goed en nabij. Met de broeders van de kerkraad, geef ze ook uw zegen om deze gemeente samen met de dominee te leiden en te wijden in al het werk wat gedaan mag worden. Wees met de gemeente die naar huis gaat, geef nog een goede zondagavond tot de eer en de verheerlijking van uw naam. Als we nadenken over dat woord van u, Psalm 122, ik ben verblijd wanneer met mij op te gaan naar het huis van de levende God. Want daar horen wij de boodschap van het heil. Heere, zegen uw woord. Wij vragen dit alles om Jezus wil uit genade. Amen. Onze slotzang, Psalm 147 en dan het zevende vers. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken en zegent in uw land uw kinderen. Hij doet geen krijg, oorlog, uw wasdom hinderen. En wat er verder volgt uit dat zevende vers van 147. Ontvangt de zegen van de Heere en ga heen in zijn vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Zegenen.